Gemeente, oudere, jongere, gasten en luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoop voor te gaan dominee Hoefnagel uit Zeist. De schriftlezing is Colossenzen 3 van 1 tot en met 17 en de tekst is vers 1 tot en met 3. En het thema van de preek is geestelijk leven. Na gehouden onderzoek door de kerkraad toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis, Gerrit Jan Frederik Averink, Johan Friesostraat 16, Randwijk, Jana Johanna Jantina Rietma, Dissel 22, Gijsbert Albert van Kruistem, Buddenhof 13, Deborah van Kruistem, Buddenhof 13, Jacoba Margaretha van Laar, Oleander 7. Indien er geen bezwaren worden ingebracht, zal de openbare belijdenis in het midden van de gemeente plaatsvinden op Deovolente 9 juni. In de middagdienst. Wij bevelen de belijdeniskandidaten van harte in uw voorbeden aan. De collecte, 2 collectes worden er gehouden voor de slotzaal. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en de emeritikas. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. Als voorzang zingen wij Psalm 139, vers 1. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. In de naam van de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen op Psalm 16, daarvan het derde en het zesde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, vers 3 en 6. De woorden van de Heere onze God die hij ons vanuit Exodus 20 de 10 geboden laat horen. En in antwoord erop zingen we op Psalm 105 het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Wie de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons dat samengevat in een hoofdsom. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En de tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Openen Gods woord in het Nieuwe Testament, een brief van Paulus aan de gemeente van Colosse, Colossenzen 3, en we lezen de eerste 17 versen. En de eerste drie versen vormen de tekst voor de preek. Colossenzen 3 vanaf vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u in hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, zijn schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl uw God en de Vader dankt door hem. We zullen eerst de Heere bidden om een zegen over ons samen zijn. En we doen voorbeden en dankzegging. Dankzegging voor zuster Grevens van de groep. Ze mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. En voorbeden met Hans en Dieneke Knap van de Stationsweg. De moeder van Dieneke is onverwacht overleden op 87-jarige leeftijd. Verheft uw harten tot God. Nu we zo na hemelsverdag in uw huis weer samengekomen zijn, treft ons ook het verdriet wat ook in de afgelopen week niet aan ons voorbij gegaan is. En daar bedenken we ook aan Hans en Dieneke. U kent hen. Haar moeder, toch nog zo onverwacht overleden. De zorg voor haar hoeft niet meer. En u weet wat dat betekent als we een moeder moeten verliezen. En dan komen wij als gemeente voor uw aangezicht om voor hen te bidden. Wilt u Hans en Dieneke alles geven wat ze nodig hebben. Samen met heel dat gezin. Nu ze zo het verdriet en de rouw gekomen is. Wilt u hen dan troosten en erbij zijn en troost mag er al zijn uit wat u in het leven van uw moeder gedaan heeft. En daar zeggen we u dank voor. Maar wilt u met hen zijn en alles schenken wat ze nodig hebben. Rauw, zo onverwacht. En daarom bidden we ook voor alle anderen die rouw kennen, verdriet kennen van het verlies van iemand die ons dierbaar is. Of dat nu korter of langer geleden is, wilt u troosten en erbij zijn. Wilt u daarin ook met de familie van Geest zijn die afgelopen woensdag nog aan het graf stonden? Wilt u dan troosten als de weg verder gaat? Wilt u dan nabij zijn? U bent U heeft ons geen wezen gelaten en u bent een man, een vrouw voor hen die iemand die ons geliefd is verliest. Heer, wilt u zo nu ook bij ons zijn, de weeszondag. Dat we u naar de hemel hebben zien varen. Maar u heeft ons niet alleen gelaten. Want uw geest is uitgestort. En daarom bidden we ook tot die Heilige Geest, o Heilige Geest, wilt u ons dan ook vanmorgen ook ogen geven. Dat we niet alleen datgene zien wat hier op de aarde is, maar dat we onze ogen mogen opheffen tot u die in de hemel is. En mogen zien wat daar gebeurt. Wilt u zo met uw geest werken in de harten van de gelovigen? Wilt u hen versterken en bemoedigen? Wilt u harde harten verbreken, harten vernieuwen? Zodat we u mogen leren kennen. Heer, u wilt u zo deze morgen bij ons zijn. Maar wilt u ook met deze gemeente zijn, u kent haar. Wilt u met dominee van Rees zijn, met zijn gezin, wilt u hem wijsheid geven om de gemeente te dienen. Wilt u hem vervullen met uw geest, zodat hij ook uw woorden mag spreken. Vanaf deze kant. En ook thuis, als u op bezoek is bij de mensen, of tijdens catechisatie, of in gesprek met de jongeren. Wilt u zo met de jongeren zijn, met onze kinderen. Wilt u hen doen opgroeien, maar niet alleen opgroeien gezond in dit leven en in deze maatschappij, maar dat ze juist ook mogen opgroeien in het geloof en in de kinderlijke vrezen van u. Wilt u de ouders wijsheid, liefde en bovenal het vervullen met uw geest, zodat ze hun kinderen mogen voorleven en mogen opvoeden in de naam van u. Wilt u met ons allen zijn? Gewoon ook in het dagelijkse leven waarin we werkzaam zijn. Wil ons wijsheid geven op ons werk, in het bedrijfsleven. Wil we de ouderen zijn uit onze gemeente die niet meer hoeven werken en andere mogelijkheden hebben om dienstbaar te zijn in de maatschappij of in de gemeente. Wil ook met hen zijn als het ouder worden juist moeilijk wordt. Wil ook dan steunen en nabij zijn. Heer, dat wilt u met ons allen zijn, in alles wat we doen. Met hen die met ons verbonden zijn via het kerktelefoon. En zo, heren, mogen we ook onze dankzegging tot u uitspreken. Voor onze zuster Grevens van de groep, ze mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, wilt u met haar zijn. U kent haar. Wilt u ook de gezondheid teruggeven. Dat u alles wat ook aangewend is ook zegenen met uw zegen. U met haar en haar gezin zijn. Heer, wilt u zo ook onze dank aanvaarden voor wat we ook als kerken uit uw hand ontvangen hebben, dat we hier afgelopen vrijdag kerkendag mochten houden. Dank ook voor alle vrijwilligers vanuit deze gemeente die ervoor gezorgd heeft dat die dag ook vlekkeloos mocht verlopen. En we bidden het u. Geef dat wij als kerk in het landelijke verband één mogen zijn. Breng ons samen bij u en houd ons samen. Zo leggen we alles, Heer, in uw handen. Wat hier vanmorgen gebeurt, wat in de brede kerkverband ook mag gebeuren, we leggen alles in uw handen, we bidden het u. Wees ons genadig en erbij. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen Psalm 25, het tweede en het zevende vers. Psalm 25, vers 2 en 7. Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 89 het 7e en het 8e vers. Colossenzen 3 vers 1 tot en met 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Gemeente des Heren, het is de zondag na hemelvaart. En jongens en meisjes, jullie weten wel wat er met hemelvaart gebeurd is. Toen is de Heer Jezus opgevaren naar de hemel en is hij het heiligdom van God binnengegaan. En als dat woord noem heiligdom, waar denken jullie dan aan? Wat is dan het eerste wat je boven komt, het heiligdom? Dan denk je aan de tempel, aan het heilige der heiligen. En wie mocht er het heilige der heiligen binnengaan? Alleen de hoge priester. En weet je wat die hoge priester altijd elke dag bij zich had? Op zijn borst had hij een soort lap hangen. En op die lap waren 12 edelstenen bevestigd. En op elke steen stond de naam gegraveerd van de stammen van Israël. Dus als die hoge priester gewoon met zijn werk bezig was, dan droeg hij al die namen op zijn hart. Als hij een offer bracht voor de verzoening van de zonden, dan droeg hij de namen bij zich. Als hij het heilige der heiligen binnenging om voor het verzoendeksel waar God woonde, om daar verzoening te doen, dan droeg hij die namen van het hele volk Israël bij zich. En dat is een beeld van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus draagt ook al de namen van hen die hem geloven bij zich. Die droeg hij bij zich toen hij aan het kruis hing. Die had hij bij zich toen hij stierf. Die had hij bij zich toen hij werd opgewekt uit de dood. Die had hij bij zich toen hij naar de hemel opvoer tot voor de troon van God. Om daar verzoening te doen met zijn eigen bloed. Dat beeld heeft Paulus waarschijnlijk in zijn achterhoofd gehad toen hij deze tekst schreef. Want we komen dat in deze tekst op een bepaalde manier komen we dat terug. Want Paulus schrijft hier over dat de gelovige met Christus gestorven is en met Christus ook opgewekt is. En daarmee wil Paulus aan ons laten weten welke invloed het werk van Christus nu heeft op het leven van een gelovige. Een gelovige die met Christus aan zijn oude natuur gestorven is en opgewekt is in een nieuw leven. Een nieuw, een geestelijk leven. Een leven wat gericht is op het hemelse, op de dingen die bij Christus zijn. Tegelijkertijd is dat hele geestelijke leven niet iets zweverigs. Nee, je staat gewoon ook met de beide voeten op de grond. Midden in de maatschappij waarin we leven. Want het geestelijke leven is een menselijk leven. Een menselijk leven wat geschapen is door God in de herschepping. Het is de vernieuwing van het zondige, verdorven menselijke leven. En daar spreekt onze tekst af. En het thema van de preek is dan ook geestelijk leven. En als eerste staan we er stil dat dat geestelijke leven her is door de opstanding van Christus. Vervolgens dat het geestelijke leven een zoeken is naar wat boven is. En als laatste dat het geestelijke leven ook een vaste zekerheid heeft. Het geestelijke leven door de opstanding van Christus. Een zoeken naar wat boven is. En het heeft vaste zekerheid. Door de opstanding van Christus. Bij Pasen hebben we stilgestaan. Het lijden en sterven van de Heer Jezus. Met hemelvaart bij zijn opvaring naar de hemel. En het was voor ons ontzettend duidelijk dat toen de Heer Jezus opstond uit de dood, dat hij toen de macht van de dood ook overwonnen heeft. zodat allen die in hem geloven, zullen leven, ook al zijn ze gestorven. En dat we niet bang hoeven te zijn om te sterven, want dan zullen we leven. En als we daarover nadenken, hebben we altijd over iets van later. Ik hoef niet bang te zijn als ik later sterf. Maar laten we nu eens naar de tekst kijken. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Het is dus niet iets van de toekomst. Nee, het is, gaat over nu. Opgewekt met Christus. U. Jij. Ik. Nu. Dan wordt hier heel wat gezegd. Wat bedoelt Paulus dan? Met Christus opgewekt en dan de dingen zoeken die boven zijn? Hoe moet ik dat dan doen? Hoe moet ik dan de dingen zoeken die boven zijn? Want ik kan niet veel hoger kijken dan het dak van hier. Ik kan niet hoger kijken dan onze hemel. Hoe moet ik dat doen? Is dat een of andere mystieke handeling in de vorm van meditatie en yoga, om op die manier vanuit onszelf, boven onszelf, in een soort geestelijke sfeer terecht te komen? Of is het iets wat in het begin van de kerk in de middeleeuwen gebeurde, met een asketisch leven, je ontzien van alle luxe, een celibatair leven, zelfkastijding, om op die manier een heilig leven te zoeken? Bedoelt Paulus hier dat we nu echt naar iets gaan moeten streven? Daar moeten we voor werken, keihard werken om dat te bereiken. Zoek dan de dingen die boven zijn. Bedoelt Paulus dat? Paulus begint de tekst met: als u nu met Christus opgewekt bent. En het woordje als, dat moeten we niet uitleggen in de zin van, nou, als dat nou zo is, een stukje onzekerheid. Nee, eigenlijk moeten we het zo vertalen: omdat u met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn. Het zoeken naar datgene wat boven is, komt dus voort uit het opgewekt zijn met Christus. En er komt nu de spannende vraag. Ben jij opgewekt met Christus? Want op die vraag moeten we wel een antwoord hebben, anders kunnen we met deze tekst niet verder. Want als u niet opgewekt bent met Christus, heeft deze tekst u niets te zeggen. Want het gaat hier over diegene die met Christus opgewekt is, die wedergeboren is door de Heilige Geest. Gestorven. En opgewekt zijn met Christus. U kent de begrippen, als u de brief van Paulus gelezen hebt, dan merk je dat die brieven een centraal punt vormen. Ze komen vaker voor, ze zullen u niet onbekend in de oren klinken. Maar om nu concreet te vatten wat Paulus daar precies mee bedoelt, gestorven, opgewekt, dat is nog niet zo eenvoudig, want het ene moment spreekt u erover in de voltooid verleden tijd, u bent met Christus gestorven, met Christus opgewekt. En dan heeft hij het over een moment wat nu ongeveer 2000 jaar achter ons ligt, in de voltooide tijd. Andere momenten heeft hij het erover in de onvoltooide tijd. Ze ons aanspoort, dood dan de leden die in u zijn. Onze oude natuur moeten doden. Ons moeten inspannen om te leven in dat nieuwe leven. Dat spanningsveld wat we proeven in de brief van Paulus, dat komen we ook hier in onze tekst tegen. Als u nu met Christus opgewekt bent. Om vervolgens in vers 5 te zeggen, dood dan de leden die op de aarde zijn. Om dat goed te begrijpen, moeten we dus een onderscheid maken tussen het oude en het nieuwe leven. En ieder van ons die het geloof van de Heer ontvangen heeft, die het nieuwe leven in zijn hart ontvangen heeft, die heeft het nieuwe leven, die is een tweemens. In zijn leven is het oude, in zijn leven is het nieuwe leven. En door het nieuwe leven geloven we in God, geloven we dat de Heer Jezus de Zoon van God is, die zijn leven gegeven is en opgestaan is en opgevaren is naar de hemel. Door het nieuwe leven hebben we God lief boven alles en onze medemens als onszelf. Door het nieuwe leven zijn we in staat om te leven zoals God dat wil. Maar naast dat nieuwe leven is dat oude leven ook nog blijven bestaan. En dat oude leven dat kan niets anders dan zondigen. Van dat oude leven kunnen we ook niets anders verwachten. Dat zal altijd op zichzelf gericht zijn. Zelfs in de vrome verrichtingen bedoelt ze zichzelf. Zoekt ze de eigen eer. En die twee, dat oude en het nieuwe, die strijden tegen elkaar in één en dezelfde leven. En dat is wat Paulus in die brieven duidelijk wil maken. En die spoort ons die dat nieuwe leven ontvangen hebben aan om ons op God te richten. Zoek de dingen die boven zijn. Omdat we met Christus opgewekt zijn en het nieuwe leven ontvangen heeft, moeten we dat ook in ons leven laten zien. En dan is er dus onderscheid tussen hen die het nieuwe leven ontvangen hebben en hen die het nieuwe leven nog niet kennen. En als we zo'n tekst lezen, dan wordt dat onderscheid op scherpstes gezet. Bij wie horen we nu? Zijn we nu met Christus opgewekt? Of niet? En hoe kan ik dat nu weten of ik dat nieuwe leven ontvangen heb? Hoe weet ik nu of ik met Christus ben opgewekt tot een nieuw leven, dat ik met hem gestorven ben? Als we met deze vraag in onszelf zouden nagaan of we sporen van het nieuwe leven kunnen vinden. En op bepaalde momenten worden we in de kerk ook opgeroepen om onszelf te onderzoeken en is ook God. Maar als we gaan zoeken in ons eigen leven, als we gaan putten in ons eigen leven om te kijken of we daar dat nieuwe leven kunnen vinden, als we echt ook, en laat ik het dan zeggen, met de leiding van de Heilige Geest dat mogen doen. Als we in ons eigen leven gaan zoeken naar het nieuwe leven, komen we juist telkens weer het oude tegen. En des te meer we zoeken, des te meer we zien van het oude. En heb je kans dat je steeds dieper en dieper de put in raakt. En daarom zegt Paulus ook niet hier in dit gedeelte van: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek het in uzelf om daar bevestiging te vinden van het nieuwe. Nee, hij spoort ons juist aan om te zoeken naar dat wat boven is. Want alles wat we in onszelf zoeken, alles wat we in onszelf vinden, zelfs het geloof wat we in onszelf vinden, is onzeker. Omdat we in onszelf dat oude en het nieuwe tegelijkertijd tegenkomen. En het is zo ontzettend moeilijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen het oude en het nieuwe. Om onderscheid te maken tussen de vruchten van het oude en het nieuwe. Want al onze goede werken zijn met zonde bevrucht. Maar als wij nu voor die vraag gesteld worden, of we dat nieuwe leven ontvangen hebben of niet. Als die vraag bij ons boven komt in de aanvechting en in de twijfel. Dan zegt Paulus dat we dan niet zoeken moeten in onszelf. Maar dat we zoeken moeten daar waar Christus is. Want één ding is altijd vast en zeker. Als u in uw leven terugziet, op uw geestelijke leven, alles wat de Heer in uw leven gedaan heeft, dan kan het zelfs zo voorkomen dat je zelfs aan die dingen twijfelt. Maar één ding is vast en zeker. Want stel je nu voor dat alles wat God in uw leven, nee, alles wat u in uw geestelijke leven meegemaakt heeft, dat dat niet waar is. Is dat dan reden tot wanhoop? Nee,
Want de Heer Jezus Christus is als de hoge priester naar de hemel gevaren. Hij heeft de weg vrijgemaakt tot aan de troon van genade. Als ik nu twijfel over mijn geestelijke leven. Als ik nu twijfel over mijn leven. Dan moet ik niet verder gaan zoeken in mezelf. Maar mijn knieën buigen en bidden en gaan tot die troon van genade. Want er is een vrije toegang tot die troon van genade. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. En als u misschien bij uzelf eerlijk moet zeggen, nee, dat nieuwe leven ken ik niet. Denkt u dat die toegang tot die troon van genade alleen is voor diegenen die geloven? Het is voor allen aan wie het verkondigd wordt. Voor iedereen die je ziet. Als u dat nu mist, ga dan tot die troon van genade en bid tot de Heer Jezus Christus of u de Heilige Geest in u schenken wil, zodat u dat nieuwe leven ook ontvangen mag. Want hij heeft het toch beloofd. Wie gelooft in de Heer Jezus Christus, wie de Heer Jezus beleidt als de Zoon van God, die ontvangt het eeuwige leven. Die wordt gewassen, die is gewassen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Die is ook met hem opgewekt en met hem gestorven. Het oude is voorbij, alles is dan nieuw. En u die de geestelijke leven kent, als die tekst zo noemt, alles is nieuw geworden. Maar ongetwijfeld zult u dan naar uw eigen leven kijken. Ja, alles is nieuw geworden, maar hoe zit het dan met dat oude? Met dat oude wat nog vaak zo springlevend is, waar ik nog zo vaak tegen te strijden heb. Ook daarin wijst Paulus de weg. Zoek dan de dingen die boven zijn. En dat is onze tweede gedachte. Zoeken naar wat boven is. De strijd tegen dat oude, de strijd tegen de zon, die kan alleen gewonnen worden als we ons richten op de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus heeft zichzelf gegeven uit liefde voor zondaar. God heeft zijn eigen Zoon gezonden, opdat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven zal ontvangen. Met het doel om mensen te reinigen, om mensen te vernieuwen, zodat ze heilig zullen zijn voor God. Want dat is toch het uitgangspunt van de tekst. Als u nu met Christus opgewekt bent. Als u nu met Christus opgewekt bent. En dat is tegelijkertijd niet alleen het uitgangspunt, maar ook het doel. Het doel van deze tekst. Het verzonnend werk van de Heer Jezus Christus is het uitgangspunt, maar ook het doel van het leven van een gelovige. Jezus is gestorven, hij is opgestaan met het doel dat we met hem zouden leven. Met hem zouden sterven en opstaan. Zodat wij ons ook naar de hemel zullen richten, want wie is er op dit moment in de hemel? Jongens en meisjes, wie is er op dit moment in de hemel? Wie zit er in de troon van God aan de rechterhand van zijn vader? Dat is die Heer Jezus. En weet je wat hij daar doet? Hij heeft zijn handen samen. Niet omdat hij geen werk doet, maar omdat hij bidt. De Heer Jezus bidt voor ons. En daarom in de strijd tegen al het oude moeten we zoeken naar wat de Heer Jezus in de hemel doet. En zien op hem, hij bidt voor ons. En hij heeft het beloofd, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. De Heilige Geest is uitgestort. Dat is niet als volgende week. Nee, dan staan we stil bij wat er toen gebeurd is. Maar de Heilige Geest is uitgestort. De Heilige Geest is op dit moment ook hier in de gemeente werkzaam. Elke gelovige heeft de Heilige Geest in zijn hart. Merkt u dat hij er ook zo weinig bij stilstaat? Bij dat... De aanwezigheid van de Heilige Geest. Terwijl we hem juist zo nodig zijn. Als we de Bijbel open doen, als we de Bijbel lezen, moeten we bidden tot de Heilige Geest. Open mijn ogen.
Als ik mijn handen vouw, is mijn eerste gebed: Heilige Geest, leid mij in het bidden tot God. We moeten leren om te luisteren naar de Heilige Geest. En het wil niet zeggen dat we dan een mystieke stem horen, want die Heilige Geest zegt niets anders dan wat de Heer Jezus en de Vader al van tevoren gezegd hebben, wat wij ontvangen hebben in het woord van God. Maar de Heilige Geest verlicht ons verstand, zodat we zullen begrijpen wat God tot ons zegt. En dat is het diepe van het evangelie. Jezus Christus reinigt ons van alle zonden, zodat we heilig zijn. En de Heilige Geest past ons denken en onze gebeden aan, zodat we voor de troon van God kunnen staan en God in het gezicht kunnen zien. Zodat we met God kunnen spreken. Omdat we door Jezus Christus en door de Heilige Geest de taal van God hebben leren spreken. En daarom moet een gelovige de dingen bedenken die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat spoort Paulus elke gelovige toe aan. Dat we ons richten op de dingen die boven zijn. En nu even heel concreet, wat is nu de dingen die boven zijn? Dat kun je in één woord samenvatten. En we kunnen ook de dingen die beneden zijn op de aarde ook in één woord samenvatten. De dingen die boven zijn is vergeving. De dingen die beneden zijn is vergelding. Vergeving is het denkkader wat we boven horen. En vergelding is ons denkkader. Zo leven we toch. Als ik iets goeds doe, als ik mijn werk gedaan heb, verwacht ik een beloning. En als ik door rood rijd, kijk ik er niet vreemd van op dat ik een bekeuring op de mat heb liggen. Dan verwacht ik straf. Dat is ons denkkader. Maar het denkkader van boven is het denkkader van vergeving. En nu worden we daartoe opgeroepen, te zoeken de dingen die boven zijn. Maar dat denkkader van vergeving behoort ook hier in onze maatschappij gewoon daar een plek te hebben in het hart van elke gelovige. Want dan zien we dat na dit gedeelte Paulus dat gewoon heel praktisch gaat invullen. Vanaf vers 5. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, boze begeerte, toren, laster, vuile taal. En wij kunnen die lijst met onze eigen dingen best toch wel langer maken. En als we dan zien welke zonden hier genoemd worden, dat zijn grove zonden. En het meest schrijnende is dat Paulus het hier niet heeft over iemand van buiten de kerk. Ook niet over een ongelovige, nee, hij heeft het over diegene die met Christus gestorven is en met Christus opgewekt is. In de dingen waarin je vroeger wandelde. Bevrijd je daar nu van. Dus het gaat over ons. Want de zonden die daar genoemd worden, die gaan de kerk niet voorbij. Dat was toen niet het geval en is nog steeds niet het geval. Vooral niet nu we in een tijd leven waarin de zonde ons bij kant wordt opgedrongen. En jongeren, jullie lopen er keihard tegenaan. Elke dag. We hoeven niet meer op zoek te gaan naar onreinheid. We hoeven niet op zoek te gaan naar erotiek en pornografie. Het komt bijna automatisch binnen via je telefoon of je computer. En hoe moeten we nu van de zon? Hoe moeten we daar nu los van raken? Jongeren, jullie weten hoe moeilijk dat kan zijn. Misschien worstelt je er op dit moment om mee. Dat je elke keer gedrongen wordt om naar pornografie te kijken. Dat je elke keer gedrongen wordt om naar meer, naar macht, naar geld, naar wat dan ook te zoeken. Dat je gedrongen wordt op allerlei manieren om de zonde te doen. En misschien worstel je daarmee. En voel je je zo eenzaam. Je zit hier midden in een kerk waar heel veel mensen om je heen zitten. En als je om je heen kijkt, heb je het gevoel dat je de enige bent die daarmee strijdt. Want al die andere mensen, ze zitten keurig gekleed, netjes in de kerk, met de handen gevouwen in hun Bijbel te lezen. Die doen zulke dingen niet. Kijk eens wat Paulus hier zegt. Welke zonden hij hier noemt. Datgene wat jij mee zit, hebben ook ouderen last van. Heb ook ik last van. En de ouderingen die daar ook last van. Misschien niet allemaal met dezelfde zon. En misschien praktiseren we een bepaalde zonde ook niet meer. Maar alle zonden die we vroeger ooit gedaan hebben, die blijven in ons geheugen achter. Jongeren, denk nu niet dat je zegt van nou, ik kan in mijn leven het wel, of in een jonge leven wel eerst proberen van alles en nog wat snoepen. En later, dan komt het wel goed. Nee. We besmetten ons geheugen zo enorm. En op de vreemdste momenten, zelfs op een preekstoel, kan dat zo bij je boven komen. Tijdens het bidden, tijdens het Bijbellezen, de Satan laat het je weer zien. Dood dan de leden die in u zijn, zegt Paulus. En dat is een heel sterk woord. Hij zegt niet, nou, je oude natuur legt die nu even naast je neer, of legt het te zwijgen op, of past die oude natuur aan, zodat het samen kan werken met die nieuwe natuur. Nee, die oude die moet gedood worden, die moet sterven, die moet volledig uitgebannen worden. De Heer Jezus zelf gebruikt ook zo'n sterk woord. Als je oog je ergert, trek hem dan uit. Als je hand je verleidt, hak hem dan af. We moeten er dus alles aan doen om niet terug te vallen in datgene waar we zo zwak in zijn. Dan moet je bewuste keuzes maken. Misschien kun je naar een bepaalde gelegenheid die op zichzelf niet direct zonde is, niet meer naartoe, omdat je je vroeger daar zo uitgeleefd had en dat je daardoor geprikkeld wordt om die oude zonde weer te doen. Bescherm jezelf, ook als je op het internet gaat. Beschermen onszelf wel voldoende. We moeten er alles aan doen om onszelf te beschermen. En sommige zonden hebben een oorzaak in aangeleerde patronen, zelfs vanuit onze kindertijd. Of ze uiten zich in een bepaalde vorm van verslaving. Zonden op het gebied van seksualiteit, van agressie, van machtsmisbruik, van alcohol, ze uiten zich in verslaving. Sommige patronen gaan ook van geslacht op geslacht door. Zo vader, zo zoon hebben we als spreekwoord. En we hebben het gelezen in de 10 geboden, ze gaan door. Tot in het 3e en het 4e geslacht van hen die mij haat. Dat is niet om ons moedeloos te maken. Want zo heel duidelijk staat daar, zo'n patroon is te doorbreken. Want direct na het 2e gebod zaten dat God barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me lief hebben. Wanneer we dus zo'n patroon in ons eigen leven merken, schroom dan niet om hulp te zoeken. Psychische hulp, praktische hulp. Hulp van vrienden, hulp van je man, van je vrouw. En die stap kan zo ontzettend moeilijk zijn. Kan zo moeilijk zijn. Want zo'n stap maken, toegeven dat je niet sterk genoeg bent, dan hebben we het gevoel dat we zwak zijn. Maar juist diegene die zo'n stap uit zichzelf durft te maken, die is bijzonder sterk. En wie meent sterk te zijn? Je zal telkens weer vallen in datgene waar hij zo zwak in is. Maar wie weet dat hij zwak is, die zal zijn voorzorgsmaatregelen nemen. En al die voorzorgsmaatregelen, ze zijn niet het enige. En ook niet het belangrijkste. Want het belangrijkste is wat Paulus er zegt. Dood dan de leden die op de aarde zijn, omdat u met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. Dat is het belangrijkste. Dat we een levende relatie met God hebben.
Dat we luisteren naar de stem van de Heilige Geest, ons richten naar de dingen die boven zijn. Luisteren naar God, luisteren naar de stem van de Heilige Geest, is niet dat we dan zeggen van, oh, ik richt me op God en ik heb een goede relatie met God en ik richt me op die relatie en dan kan ik me wel vrij begeven op allerlei manieren. Nee, luisteren naar de stem van God is ook bescherming zoeken voor onszelf. Maar juist te zoeken de dingen die boven zijn. Wat was dat ook alweer? Het denkkader van boven. Genade. Vergeving. Dat leven met God, dat biedt rust en vrede. Vergeving. Niet alleen vergeven van een ander, maar dat je ook jezelf kunt vergeven. Want wie we ook zijn, en wat er ook in uw leven, kind van God, gebeurt, hoe u ook terug kunt vallen in de zonde, u zult God niet tegenvallen. Want hij weet precies wie u bent en hij weet precies wat hij van het oude vlees kan verwachten. Wij hebben vaak nog zulke grote gedachten van het oude vlees. En als we dan zondigen, dan vallen we onszelf zo tegen en kunnen we onszelf afkeuren. Maar we vallen God niet tegen. En als we de Heer Jezus kennen en we vallen in de zonde, dan doet het zo'n pijn, hebben we er verdriet over. Maar laat het dan ook zijn vanuit het denkkader, zoek de dingen die boven zijn van vergeving. Ook naar jezelf toe. Zodat je jezelf niet veroordeelt om niet te mogen gaan tot die troon van genade. Maar dat we juist gedreven worden als we vallen tot die troon van genade. Gedreven worden tot de Heer Jezus Christus. En als we dan goed letten, hoe dat ook hier in dit Bijbelgedeelte staat, en bladert u maar eens even mee. Want dit tekstgedeelte staat eigenlijk ingeklemd tussen twee belangrijke tekstgedeelten. Het eerste is Colossenzen 2 vers 13. En daar staat, hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het tweede gedeelte, dat is Colossenzen 3 vers 14. En doe boven dit alles aan de liefde die de band is van de volmaaktheid. Het staat dus ingeklemd, dit tekstgedeelte, tussen aan de ene kant de vergeving van de zonden door de Heer Jezus Christus en aan de andere kant de liefde en het nieuwe leven wat God ons gegeven heeft. En op die manier, vanuit die twee elementen, moeten we dan ook strijden tegen de oude natuur. Want de strijd tegen het oude vlees, tegen die oude natuur is een strijd in het geloof. Zolang wij het nog van onszelf verwachten, zolang wij nog eigenlijk strijden, zelfstandig strijden tegen onze zonde, zodat we daar, als we de zonde overwonnen hebben, naar God mogen gaan en ons dan onszelf aan hem presenteren. Zolang we op die manier strijden, zullen we het altijd verliezen. Als we denken dat we heilig en recht voor God moeten leven, dat dan het oude zal sterven, zal het oude nooit gedood worden. Zal het oude zelfs sterker worden. Want dat oude vlees, dat wil zichzelf ook wel opknappen. Dat oude vlees wil zichzelf ook wel voordoen, vroom voordoen, zodat we geëerd worden. Maar als we leven vanuit het geloof dat hij ons levend geheiligd en gereinigd heeft. Dat het is door het werk van de Heer Jezus Christus en dat we ons alleen op hem richten. Dan zal onze oude natuur gedood worden. Dan zal ook dat nieuwe leven steeds meer en meer opbloeien. Opbloeien in het geloof en in de goede werk. Wanneer we opzien naar hem en in hem verborgen zijn, dan hebben we een liefde ontvangen die tot volmaaktheid leidt. Volmaaktheid in Christus. Kunt u bevatten, als u naar uzelf kijkt. Volmaaktheid, ik.
Het is een volmaaktheid in Christus, in het nieuwe leven. De strijd tegen de zonde is daarom ook geen actief gevecht, maar een vertrouwen op datgene wat Hij in ons gewerkt heeft. Als u dan met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is. En de dingen die boven zijn waar Christus is, is niet een van de buitenaards iets. Nee, het zijn de gewone dingen die gewoon bij het normale leven horen. Maar Paulus noemt ze in vers 12 en 13. Bekleed u dan met dat nieuwe leven. Bekleed u dan als uitverkorenen van God met innige gevoelens van ontferming. Met vriendelijkheid. Met nederigheid. Met zachtmoedigheid. Met geduld. Verdraag elkaar. De opdracht die we hier ontvangen. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Is geen eenvoudige opdracht. Want het is wel een steeds meer en meer sterven aan onszelf. Sterven aan onze eigen verwachtingen. Sterven aan onszelf. En steeds meer en meer leven vanuit genade. Het is zo'n mooi woord in de kerk, genade. Maar het doet voor het oude leven zo'n pijn. Want genade betekent dat er niets van mij verwacht wordt. Maar alles van Christus. Bedenk de dingen die boven zijn. Want uw leven is met Christus verborgen in God. En dat is onze derde gedachte. Dat leven heeft vaste zekerheid. In het eerste punt hebben we al gezien dat we de zekerheid van het geloof niet in onszelf moeten zoeken. Maar dat we ons moeten richten op Christus die boven is. En dat zoeken naar de dingen die boven zijn, is ingeklemd tussen aan de ene kant, als u met Christus opgewekt bent. En aan de andere kant in vers 3, u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. De basis van het nieuwe leven is het gestorven zijn met Christus, is het opgewekt zijn met Christus. En in ieder wie zo mag leven, door de Heilige Geest, en dan moet hij dat een beeld nemen, van die hand van die Vader, waarin uw leven verborgen is, in Christus. Jongens en meisjes, waar is Christus? Hij is in de hemel. En nu staat hier uw leven is verborgen in Christus bij God. Hij zal het nieuwe leven beschermen. Met al uw zondige verlangens. Met al die strijd tegen uw oude vlees. Je oude natuur. Hij beschermt dat leven. En uw leven is verborgen in Christus. Denk nog eens even na aan dat voorbeeld, aan het begin. Wat had die hoge priester op zijn borst? Die borstlap met die 12 stenen waar die namen op stonden. Zo is ook de naam van elke gelovige verborgen in de hand van God de Vader. Zo is de Heer Jezus de hemel ingegaan. Met de namen van al degenen die in hem geloven, bij zich. En dat is vast en zeker, daar ligt die zekerheid in van dat nieuwe leven. Bent u ook zo verzekerd van het geloof, of wordt u heen en weer geslingerd door allerlei vragen? Leg dan je vinger bij deze tekst. En overdenk deze tekst. Overdenk en bidden. Biddend om de werking van de Heilige Geest. En zie omhoog, niet naar jezelf. Die vaste zekerheid ligt in Christus, als ze naar hem kijken. Maar er is ook nog iets wat ons verzekert. En dat mogen we wel bij onszelf kijken. Daar mogen we wel naar binnen zien.
Want we merken in ons eigen vlees, en al is dat niet zo vast en zeker als het woord van God zelf en als de opwekking van de Heer Jezus Christus, als het hemelvaart. Maar we mogen ook bij onszelf in ons eigen hart weten dat we veranderd zijn. Kind van God, u moet toch herkennen dat in uw leven dingen anders gegaan zijn. Dingen veranderd zijn in uw leven, dat er niet meer zo waren zoals vroeger. Verheugt het u? Verheugt u dat u soms van bepaalde zonden geen last meer heeft? Wat kunnen ze soms op andere momenten bij je binnendringen? Maar verheugt het u dat uw gedrag anders is dan vroeger? Gestorven met Christus, opgewekt met Hem, maar dan ook met Hem opgevaren in de hemel. Dat is het beeld van die hoge priester. Zo mogen we nu bij Hem zijn. Jezus nam al de gelovigen met zich mee in de kruisdood. Jezus nam al de gelovigen met zich mee door die doodsrivier heen. Maar Jezus stond ook met al de gelovigen op. Hij voer ook naar de hemel op met al de gelovigen bij zich. En Hij is gekomen tot voor de troon van God. Waar hij verzoening gebracht heeft met zijn eigen bloed. En zo zijn al degenen die in hem geloven, met hem gestorven. Met hem opgewekt en verborgen in de hand van God de Vader. Vanuit die geborgenheid mogen wij strijden tegen de zonden, tegen ons oude vlees. En wie zo in het geloof mag strijden. En zoekende dingen die boven zijn, die zal ook de eerkroon ontvangen. En zullen wij, als wij die kroon dan ooit van hem mogen ontvangen, die kroon ook niet van ons afnemen. En ze voor zijn voeten neerleggen. Heer, het was door u alleen. Omdat u ons lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Geprezen zij uw naam, Heer. Geprezen zij de grootheid van uw liefde. Geprezen bent u, die dit rijke evangelie zo heel dicht bij ons brengt. En uw kinderen leert om onze ogen op te heffen naar u die in de hemel zit. Leer ons steeds meer en meer van onszelf af te zien. Dat we steeds minder en minder van onszelf zullen verwachten, maar dat we ook steeds meer en meer mogen leven vanuit u. Onze ogen biddend opheffen naar u die in de hemel zit. Want we zijn met u gestorven en opgewekt. En ons leven is verborgen in uw hand, Heilige Vader. Heer, u wilt ook met hen zijn die dat niet kennen. Die het niet eens beseffen wat ze dan weer missen. Kom met uw Heilige Geest en open de ogen. Zodat ze vernieuwd worden tot de kennis van u. We zeggen u dank voor alles wat u ons hier gegeven heeft. Breng ons ook hier vanmiddag samen. Dat u dan ook met Dominee Mulder zijn, wilt u hem wijzen en inzicht geven om de gemeente uw woord te verkondigen. Wees ons genadig en nabij, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 27, daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Psalm 27, vers 7, nadat de tweemaal gecollecteerd is.
Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.